Welkom bij de podcast Evenwicht Je Leven. De podcast over ons evenwicht in de breedste zin van het woord. En dat ga ik dit keer helemaal doen. Dat hele brede spectrum over ons evenwicht. Dit is seizoen 7, aflevering 4 van Horend naar Slechthorend. En deze podcast ga ik niet alleen maken. Dat ga ik doen met Anke Heij. Anke Heij is een collega van mij, collega hoorcoach. En ik ga met haar een beetje onderzoeken wat er bij haar is gebeurd rondom slechthorendheid. En ook van hoe je daar dan mee omgaat. Hoe ga je om met als je slechthorend wordt? Dus welkom Anke.
Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn, Paula.
Ja, dat wilde jij zelf ook graag, hè? Want je vertelt graag over wat jou is overkomen.
Ik vertel graag over wat mij is overkomen in die zin dat ik merk dat ik anderen daar heel erg mee kan helpen. Omdat ik zelf heel erg gemist heb dat ik daar informatie over moet vinden.
Het gaat echt over die informatie delen. Je wil mensen informeren over wat het allemaal met je kan doen, maar ook wat je eraan kan doen, hè?
Klopt. En ik merkte zelf toen ik plotseling slechthorend werd, dat was in 2018, hoe weinig daarover te vinden was.
En hoe weinig er eigenlijk op. Vrij recent, 2018, hè?
Ja, ik zeg altijd, maar ik maak graag grapjes over dingen soms. Soms een beetje harde grapjes. Maar ik ben bijna 6 jaar geleden plotseling slechthorend geworden. Dus ik heb bijna mijn 6e verjaardag mag ik vieren van mijn slechthorendheid.
Ah, kijk ja.
Over een paar weken.
Ja. Nou, dan wil ik eigenlijk wel bij het begin beginnen even. Van wat is er gebeurd op het moment dat jij wist dat je slechthorend werd? Want bij mij is het heel anders gegaan. Het is bij mij heel langzaam, heel geleidelijk, heel sluipend ingekomen. Bij jou is het anders gegaan. Dus dat verhaal. Je hebt het al een keer eerder verteld wat ik gehoord heb. Ik heb meerdere verhalen van jou al gehoord. En dat had iets te maken met dat je aan het werk was. En dat verhaal wil ik graag horen. Kun je dat delen?
Zeker. Ik was tolk gebarentaal. Doventolk. Zo heet het officieel niet, maar veel mensen kennen het als doventolk. Dus ik tolkte voor mensen die zelf doof waren of zwaar slechthorend. En gebaren gebruikten. En ook voor de horende mensen natuurlijk. Want als iedereen gebaren zou kunnen, dan kun je elkaar ook zonder tolk begrijpen. En ik tolkte op dat moment op een hbo-opleiding. En op een hbo-opleiding heb je hoorcolleges en werkcolleges. En ik weet nog dat ik die dag kwam tolken op een plek waar ik al 2 jaar getolkt had. Dus al heel vaak. 1 dag in de week. En de docent stond rechts van mij. En ik dacht, wat praat die zachtjes? Dat heb je wel eens, dat mensen wat zachter praten. En dat ligt natuurlijk aan die ander, dat snap je.
Kende jij deze docent al? Had je die eerder gehad?
Ik had hem denk ik 1 of 2 keer gehad. Ik vond hem nooit heel hard. Want je hebt dan lesroosters van 8 weken ongeveer hetzelfde. Maar ik vond hem nu zachter dan anders. Dus ik denk, ja, die heeft misschien zijn dag niet. En ik merkte dat ik de vragen uit de zaal wat moeilijk verstond. Dat klonken ook heel zachtjes. Ik moest heel goed luisteren. En vervolgens was er een werkcollege, dus wij gingen naar een andere ruimte. En een werkcollege bestaat uit groepjes. Ik denk ongeveer 6 groepjes die in 1 ruimte aan het werk waren. En dan hoor je allemaal geroezemoes. En ik merkte dat ik niet kon verstaan wat het groepje, wat daar gezegd werd.
In het groepje waar jij ging tolken?
In het groepje waar ik ging tolken. En ik herinner me nog dat ik zoveel moeite moest doen, dat ik dacht van ja, maar dit werkt niet. Ik schrok heel erg. Maar ik wilde toch mijn werk blijven doen, want ik ben professional. En ik zit daar, dus de dove student moet ook mee kunnen doen. Dus ik heb iedereen op een andere plek neergezet, gevraagd om te verzitten. Zodat ik iets beter kon verstaan. Achteraf weet ik, maar dat wist ik toen nog niet, dat mijn linkeroor beter was dan mijn rechter. En ik weet nog dat ik wegging uit dat werkcollege wat professioneel qua tolken eigenlijk helemaal nergens op sloeg. Dat ik dacht van dit moet ik weten, maar dat wil ik niet weten. En om een heel lang verhaal heel kort te maken, dat was het einde van mijn tolkcarrière.
Dat was ook de laatste keer dat je getolkt hebt daar?
Het was de laatste keer dat ik daar getolkt heb. En ik heb nog wel een paar keer daarna getolkt in kleinere situaties. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, 1-op-1 gesprekken. Die gingen best goed, maar in de wachtkamer dan weer niet. En die hoorden er toch bij. Dus ik heb wel van alles nog geprobeerd om te kijken, ja, wat kan ik doen om beter te verstaan? Toen kwam ik in de hulpverlening terecht. Dus het audiologisch centrum, de audiciën, de KNO-arts. Ja, en daar kwam gewoon uit. En dat was best wel heel hard. Jij bent een heel stuk gehoor kwijt. Met name rechts, maar links ook een stuk. Dit gaat hem niet meer worden.
Maar die allereerste keer dat je dus naar de huisarts ging, had je toen zelf al het vermoeden van dat het gehoor niet meer goed is?
Ja, kijk, ik werkte ruim 15 jaar met mensen met gehoorverlies.
Mm-hmm.
Dus voor mij was wat er gebeurde iets wat ik in de praktijk al vaker had gezien bij anderen.
En gehoord ook, omdat
gehoord,
ze dat,
ja.
Dat ze plots doof werden. Ja, dus eigenlijk was het niet heel raar.
Het was niet heel raar. Ik wist ook welke vragen ik kon stellen.
Mm-hmm.
Waardoor ik een stuk sneller hulp kreeg dan andere mensen in die situatie. Maar ik wist natuurlijk niet precies wat er aan de hand was. Ik wist alleen dat er iets met mijn gehoor was. Dat was me meteen duidelijk. En dat werd ook bevestigd. Ik ben verschillende keren achter elkaar getest. Om te kijken of de tests wel klopten. Ja, en dat was duidelijk. Het was gewoon slecht. Rechts kon ik geen spraak meer verstaan. Wel klanken, maar bijna geen hele woorden meer. Rechts was dat. En links kon ik wel verstaan, maar klinkt alles zachter. Dus ik moest hoortoestellen.
Dus beide kanten heb je gehoorverlies, maar het is wel een heel groot verschil.
Ja.
En weet je ook wat er gebeurd is dan dat nu zo is? Dat het toen gebeurde? Was daar een aanleiding voor? Was het bekend in de familie?
Nee. Het zit bij ons niet in de familie. Alleen ouderdom, slechthorendheid. Maar dat was dit niet. Want ik was 39. Dus ik was nog, mag ik zeggen, piepjong.
Je was dan toch nog wel heel jong. Ja. Vergeleken met mij helemaal nu.
Ja. Dus 39 was geen ouderdomsverlies. Het zit dus niet in de familie. Ik wist wel vanuit mijn werk dat een 70% van de gevallen van mensen met gehoorverlies er geen oorzaak is te vinden.
Mm-hmm.
En dus daar had ik rekening mee gehouden, dat er geen oorzaak was te vinden. Ze hebben nog gekeken naar een brughoektumor. Mm-hmm. Het is een tumor die om de gehoorzenuw heen groeit, waardoor het geluid minder goed doorgegeven wordt naar je hersenen. Maar die zat er niet.
Nee, dat is goed om dat uit te sluiten ook dan.
Ja.
Hè? Ja, maar je had ook geen andere klachten ervan, hè?
Nee, ik heb geen evenwichtsklachten, gelukkig niet.
Nee.
Wel tinnitus. En die is ook harder geworden.
Had je die toen meteen? Of?
Nou, ik had al tinnitus. Ik weet nog ook wanneer ik tinnitus kreeg. Dat op de dag af. Het was in 2014, in de zomervakantie. Ik was aan het kamperen in Californië. En ik lag daar in mijn tentje en ineens was de pieper op rechts. Dat weet ik nog. En in 2017 heb ik een auto-ongeluk gehad. En daar heb ik tinnitus op links van bijgekregen.
Oké. Heb je toen al hoortesten gedaan in het audiologisch centrum? Toen je tinnitus had?
Nee, daar was geen reden om een oortest te laten doen vanwege de tinnitus. Nee.
Oké, want dat is wel wat nu tegenwoordig bij een huisarts, als je naar een KNO-arts gaat met tinnitus, is dat het eerste wat ze gaan doen. Niet speciaal audiologisch centrum, wel KNO-arts. Gaan ze toch eerst een hoortest doen. Ze willen weten of er toch ergens gehoorverlies is.
Oké, maar dat is goed om te weten.
Heb je dat nooit gedaan dus toen?
Ik heb wel eens hoortesten laten doen, maar nooit naar aanleiding van tinnitus.
Nee, oké. Ja.
Kijk, als tolk wil je weten dat je een goed gehoor hebt. Dus
ja.
Het was wel handig om dat te blijven testen.
Maar toen is dat niet gebeurd. Pas in 2018, toen je dus echt merkte tijdens de les dat jij ineens dus die stemmen allemaal niet goed kon verstaan, toen ben je gaan onderzoeken wat er dan aan de hand is.
Ja.
Weet je of jouw verlies in het middenoor zit of in het binnenoor?
Mijn verlies zit in het binnenoor. Perceptieverlies noemen ze dat. Dus er is iets met mijn slakkenhuis niet helemaal goed. En daarnaast zit er waarschijnlijk iets in de verwerking van mijn hersenen. Want als er omgevingsgeluid is, wordt mijn spraak ineens veel minder. Dus horen is meer dan enkel de oren.
Mm-hmm.
Het zit in het binnenoor. Dus de trilhaartjes, die doen het niet goed meer. Waardoor het geluid niet helemaal goed doorgegeven wordt op een aantal frequenties.
Ja, en die trilhaartjes die zitten in het binnenoor, hè? In het slakkenhuis. Ja.
Ja, en er is iets in mijn hersenen wat niet goed verwerkt. Waardoor omgevingsgeluid al heel snel storend is.
Ja, ja. Dus de filtering van die geluiden is al heel anders bij jou. Dat het spraakverstaan is moeilijker eruit te halen op het moment dat er dus omgevingsgeluid is. Dus dat is het filteren van het geluid wat moeizamer gaat.
Klopt.
Ja. Is dat toen ook tegen jou gezegd?
Ja, want ik ben heel uitgebreid getest. Dus ik heb verschillende testen gehad met piepjes. Die kennen mensen vaak wel. Ze hebben ook getest hoe goed ik kan spraak verstaan in een rustige omgeving. Dus testen met woordjes. En daarnaast hebben ze testen gedaan met spraakverstaan van zinnen in omgevingsgeluid.
In ruis.
In ruis. En ik weet nog dat ik daar, en ik weet niet meer precies wat de normwaarde was, maar dat ik 2,5 keer afweek van de norm. En in mijn gedachten, en ik weet niet of ik dat droom of dat dat echt zo gebeurd is, maar zie ik de audioloog nog op het papier kijken en zeggen, 2,5 keer, dat is wel veel.
Ja, zo van, er is toch serieus wat aan de hand.
Ja.
Wat heeft hij toen daaraan gedaan dan?
Niets. Want daar is niks aan te doen. Dus ik heb goede hoortoestellen gekregen. Zo goed mogelijk. En wat ik daarin lastig vond, is dat niemand mij geleerd had om te vragen hoe je hoortoestellen in kon laten stellen. Ik dacht, dan ga je naar je krijgt van de audioloog een recept. En dan ga je naar een audicien. En die audicien die weet het allemaal. Dus je krijgt twee hoortoestellen.
Ja.
En dan is dat voor mij het allerbeste.
Ja.
Ik heb pas veel later geleerd dat je ook nog vragen kon stellen en dat je wensen kon hebben over hoe ze ingesteld worden en dat je ook met spraakverstaan en ruis bijvoorbeeld een programma hebt waar je het geluid alleen vooruit versterkt en links en rechts een beetje weghaalt. Dus uiteindelijk is er wel van alles mee gedaan, maar op dat moment kreeg ik gewoon hoortoestellen met de boodschap, dit is goed voor u.
En dat is gek, want zo gebeurt het nog steeds bij heel veel mensen, omdat ze die vragen niet hebben.
Klopt.
Dus dan wordt er toch wel heel wat gemist, hè? En ik herken dit wel, want ik heb het bij mijn eigen moeder meegemaakt dat zij haar hoortoestellen kreeg. Precies zoals je het zegt, ze kreeg de hoortoestellen en het is dan goed. En ik merkte dat zij het heel vaak, ze wist niet eens dat ze moest schoonmaken. Daar begon het al mee. Dus die uitleg over de verzorging van je hoortoestellen, dat is al essentieel. En dan ook vervolgens van dat je allerlei wensen kunt doorgeven en dat er een nieuwe instelling kan komen. Dat je in het begin regelmatig terug moet komen.
Ja.
En dat zijn allemaal dingen, jij wist dat toen ook nog niet. Ook dat is jou niet verteld.
Ik heb pas, en dat is een hele grote sprong, want ik werd dus plotseling slechthorend. En ik kwam in een wereld terecht die voor mij helemaal vreemd was, om dat zelf mee te maken. Want als professional werken met mensen met gehoorverlies is echt wel anders dan het zelf ervaren. Dat geluiden vervormen, dat gesprekken ineens moeilijker worden, dat het veel meer energie kost om te communiceren. Dat was allemaal nieuw, dat moest ik zelf ontdekken. En ik ontdek nog steeds elke dag. Ik heb pas dit jaar geleerd dat ik bijvoorbeeld mijn slangetjes van mijn hoortoestellen, hoe ik die makkelijk kan vervangen.
Dat je die zelf kan vervangen?
Nou, dat ik zelf kan vervangen, dat wist ik. Daar was ik bij toeval achter gekomen. Maar ik heb eerder dit jaar een nieuw hoorstukje per ongeluk stuk gemaakt, omdat dat slangetje er moeilijk afging. Maar daar bleek een tank voor te zijn, een speciale spray waarmee je een slangetje kan bevriezen, zodat je het er makkelijk op kan doen. Nou, dat soort dingen. Dus zelfs voor mij, en ik heb inmiddels heel veel geleerd over gehoorverlies, ik heb er zelfs mijn werk van kunnen maken, zijn er nog dagelijks dingen die nieuw zijn. En dat verrast me elke keer weer. Maar het maakt het ook een mooi avontuur.
Ja, ja, en dat merk ik zelf ook wel, want ik leer ook nog heel veel van jou, omdat jij bepaalde dingen weer ontdekt hebt en dat dus deelt met de wereld, waardoor ik ook weer nieuwe informatie krijg. Hè? Dus dat is heel mooi hoe dat werkt, Anke. Ik ga even kijken. We gaan deze aflevering afsluiten en dan gaan we een volgende aflevering maken. En dan wil ik het hebben over wat voor impact het heeft gehad, want je hebt het heel kort even aangeraakt dat het wel impact had. Het feit dat jij slechthorend werd. Dus dan wil ik ook de volgende aflevering gaan hebben over hoe je leert leven met het gehoorverlies. Maar meer eigenlijk ook de impact die het dan op jou heeft gehad en misschien ook nog steeds heeft.
Nog steeds heeft.
Ja.
Want de impact van slechthorend worden was voor mij gigantisch. Alsof de grond onder me vandaan getrokken werd. En hoe richt je dan je leven opnieuw in?
Ja.
Hoe richt ik mijn leven opnieuw in? Met een functiebeperking.
Ja.
En daar gaan we de volgende aflevering over hebben.
Ja, dat gaan we doen. Dus dit is seizoen 7, aflevering 4. Van horend naar slechthorend. In gesprek met Anke Heij. de podcast Evenwicht Je Leven en je hebt geluisterd ook naar Paula Heijnen. Dankjewel Anke en tot de volgende aflevering.
Graag gedaan, tot straks.